the Lord Jesus himself.
De Heere Jezus zelf.
He defined his church.
Hij beschreef zijn kerk.
He said.
Hij zei.
That his church has to measure to a certain benchmark that he set up himself.
Dat de kerk moet voldoen aan een bepaalde maatstaf die hij zelf bepaald heeft.
And we saw very clearly.
En wij zagen heel duidelijk.
That when he looked at the church of Christ in Laodicea.
Dat toen hij keek naar de kerk van Christus in Laodicea.
Then he rebuked her.
Hij haar toen vermaande.
He rebuked her.
Hij vermaande haar.
Because he saw that she was walking in the flesh.
Omdat hij zag dat zij in het vlees wandelde.
She was not walking in the religion of the cross, the salvation of grace that he ushered out from the Calvary cross. She was not walking in that.
Zij wandelde niet in de religie van het kruis, de behoudenis door genade die hij uitgegeven had vanuit het Golgotha kruis. Zij wandelde daar niet in.
She was worldly.
Zij was werelds.
And so,
en dus.
It raises some very important questions.
Dit brengt enkele heel belangrijke vragen naar voren.
You can turn with me just to recap with everybody the book of Revelation chapter 3.
Om voor iedereen een samenvatting te geven, gaat u met mij naar het boek Openbaring hoofdstuk 3.
If we start from verse 15.
Als wij beginnen vanaf vers 15.
He says, I know your deeds.
Hij zegt, ik ken uw werken.
That you are neither cold nor hot.
En weet dat u niet koud en niet heet bent.
I wish you were either one or the other.
Was u maar koud of heet.
So because you are lukewarm.
Maar omdat u lauw bent.
Neither hot nor cold.
En niet koud en ook niet heet.
I am about to spit you out of my mouth.
Zal ik u uit mijn mond spuwen.
When the Lord Jesus says to you that he is about to spit you out of his mouth.
Wanneer de Heere Jezus tegen u zegt dat hij op het punt staat u te spuwen uit zijn mond.
That is a very serious pronouncement against you.
Dan is dat een hele ernstige aankondiging tegen u.
That is, I am about to throw you into hell fire.
Dat betekent, ik sta op het punt om u in het helle vuur te werpen.
That is absolutely throwing somebody or a church to hell.
Dat betekent absoluut iemand of de kerk in de hel te werpen.
And he says here,
en hij zegt hier.
I am about to spit you.
Ik zal u spuwen.
Out of my mouth.
Uit mijn mond.
You say I am rich. So he's now giving the reasons why he's about to spit her.
Want u zegt ik ben rijk. Dus hij geeft nu de redenen waarom hij op het punt staat haar uit te spuwen.
And he says here,
en hij zegt hier.
You say I am rich.
Want u zegt ik ben rijk.
I have acquired wealth.
En steeds rijker geworden.
Again, and I do not need a thing.
En heb aan niets gebrek.
But you do not realize.
Maar u weet niet.
That you are wretched.
Dat juist u ellendig bent.
Pitiful.
Beklagenswaardig.
Poor.
Arm.
Blind.
Blind.
And naked.
En naakt.
Eventually now. So he's describing the condition of the apostate church, of the church in Laodicea.
Dus hij beschrijft de gesteldheid van de afvallige kerk, de kerk in Laodicea.
The condition that he does not want to see among those coming into the kingdom of glory.
De gesteldheid die hij niet wil zien onder diegenen die het koninkrijk der heerlijkheid binnenkomen.
He describes her problem.
En hij beschrijft haar probleem.
And then he gives now a solution down there.
En dan geeft hij nu daaronder een oplossing.
Verse 18.
Vers 18.
I counsel you to buy from me gold refined in the fire.
Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd in het vuur.
So that you can become rich then. So that you can become rich.
Opdat u rijk wordt, dat u rijk kunt worden.
And white clothes.
En witte kleren.
To wear.
Opdat u bekleed bent.
So that you can cover your shameful nakedness.
En de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt.
And salve to put on your eyes.
En zalf uw ogen met ogenzalf.
So you can see.
Opdat u zult kunnen zien.
And so, you know, that is where we began the journey from.
En dus, weet u, van daaruit begonnen wij de reis.
It was such a tremendous journey.
Het was zo'n enorme reis.
That has taken us across the entire spectrum of the Bible.
Die ons mee heeft genomen door het hele scala van de Bijbel heen.
And we see very clearly.
En wij zien heel duidelijk
that the Lord is describing a church.
Dat de Heere een kerk beschrijft.
He's describing the church.
Hij beschrijft de kerk.
That he died for.
Waar hij voor stierf.
They have accepted Jesus.
Zij hebben Jezus aanvaard.
They have taken Jesus.
Zij hebben Jezus aangenomen.
They repented and they took salvation.
Zij hebben berouw getoond over hun zonden en zij namen de behoudenis aan.
Then when he looked at them.
En toen hij naar hen keek.
Sometime later.
Enige tijd later.
That is what he saw.
Was dat wat hij zag?
The grace that he gave.
De genade die hij gaf.
When he looked at the church now to see how she's doing regarding that grace.
Toen hij nu naar de kerk keek om te zien hoe het met haar gaat. Met betrekking tot die genade.
That is what he saw.
Was dat wat hij zag.
He saw a church which is in total apostasy.
Hij zag een kerk die in totale afvalligheid verkeert.
And if you hear the way he describes her.
En als u hoort hoe hij haar beschrijft.
You hear him say, you say you are rich.
Dan hoort u hem zeggen, u zegt dat u rijk bent.
In other words.
In andere woorden.
She is totally blended life in the world together. With the grace she so received.
Zij heeft het leven in de wereld totaal vermengd met de genade die zij ontvangen heeft.
That is absolutely very clear.
Dat is absoluut heel duidelijk.
That she has blended the world with the grace of God, the grace of our Lord Jesus, the salvation of the grace hard won on the cross.
Dat zij de wereld heeft vermengd met de genade van God, de genade van onze Heere Jezus. Tegen de hoogste prijs betaald aan het kruis.
And that is the apostasy he was describing to them and rebuking in that church in Laodicea.
En dat is de afvalligheid die hij aan hen beschreef en die hij vermaande in de kerk in Laodicea.
And he said no.
En hij zei nee.
You cannot live like that.
Zo kunt u niet leven.
And expect to enter the glorious kingdom of God.
En dan verwachten het verheerlijkte koninkrijk van God binnen te treden.
And the reason we began to pursue this kind of teaching, an alert, a red flag on this type of church.
En de reden dat wij dit soort onderwijs begonnen na te jagen en een rode vlag omhoog houden voor dit type kerk.
Warning this generation.
Deze generatie waarschuwend.
About this type of church.
Over deze soort kerk.
That Jesus says, I will spit you out.
Zodat Jezus zegt, ik zal u uitspuwen.
The kind of church.
Het type kerk.
Where Jesus says, behold, I knock at the door. Meaning he has been locked out.
Waarbij Jezus zegt, voorwaar, ik klop op de deur. Dat betekent dat hij buitengesloten is.
The reason we took interest in that and begin to build on that, to raise the red flags, what not to be, and then what to be.
De reden dat wij daar interesse in hadden en begonnen te bouwen, om de rode vlaggen omhoog te houden, om te weten wat niet te zijn. En daarna wat wel te zijn.
As a Christian.
Als een christen.
It's because,
dit is zo omdat.
Like I said,
zoals ik zei.
If there is any church that is synonymous with the present day church.
Dat als er één kerk is die gelijk staat aan de hedendaagse kerk.
In her condition.
In haar gesteldheid.
Then it is the church in Laodicea.
Dan is het de kerk in Laodicea.
That's why now we began to take lessons from there. The things that Jesus cannot tolerate.
En daaruit begonnen wij lessen te trekken. De dingen die Jezus niet kan tolereren. Dat kan hij niet. Niet kan accepteren.
The things that our Lord Jesus.
De dingen die onze Heere Jezus.
Cannot admit into heaven.
Deze dingen kan hij niet overbrengen naar de hemel.
We begin to use that now to refine the church of this age.
Dat nu begonnen wij te gebruiken om de kerk van dit tijdperk te louteren.
But it's amazing.
Maar het is verbazend.
That along the way.
Dat onderweg.
That now we come to where Jesus himself now defines his true follower.
Wij dan nu komen tot het punt waar Jezus zelf zijn ware volgeling beschrijft.
Meaning defining the true church of Christ.
Dat betekent het beschrijven van de ware kerk van Christus.
In other words, Jesus himself.
In andere woorden, Jezus zelf.
The Lord Jesus himself.
De Heere Jezus zelf.
Defining the rapture church, the church that will get to enter the kingdom of glory in heaven.
Beschrijft de opgenomen kerk, de kerk die het koninkrijk der heerlijkheid binnen zal treden in de hemel.
What a mighty hour, what a mighty thing for the Lord to do.
Wat een groot uur, wat een machtig iets dat de Heere dit doet.
For the Lord.
Dat de Heere.
To finally come out and say, this is the one that will enter.
Eindelijk naar voren komt en zegt, dit is de ene die binnen zal treden.
What a powerful thing.
Wat is dat iets krachtigs?
So then we can launch on that.
Want dan kunnen we van daaruit inzetten.
And bring correction to the present day church.
En correctie aanbrengen aan de hedendaagse kerk.
And bring restoration and revival.
En herstel en opwekking brengen.
That you may now be able to use that to do a spiritual audit on your life.
Zodat u dat nu kunt gebruiken om een geestelijk zelfonderzoek te doen naar uw geestelijk leven.
That is a lot of love that Jesus did that.
En dat is veel liefde dat Jezus dat deed.
Our Lord Jesus.
Onze Heere Jezus.
And so blessed people.
En dus gezegende mensen.
So we said.
Zeiden wij dus.
That in defining his church,
dat in de beschrijving van zijn kerk,
the Lord Jesus laid forth one benchmark,
de Heere Jezus één maatstaf naar voren bracht.
The cross.
Het kruis.
We saw that he used the cross to define who his followers are.
Wij ontdekten dat hij het kruis gebruikt om te beschrijven wie zijn volgelingen zijn.
He said, his true followers.
En hij zei zijn ware volgelingen.
He said,
hij zei
his true follower.
Zijn ware volgeling.
Meaning the true church.
Dat houdt in de ware kerk.
Right now there is a lot happening in the church landscape.
Dat houdt in dat er op dit moment veel gaande is in het kerkenlandschap.
Everybody claiming we are the church. We are the church. Oh, that is wonderful if everybody can repent and just be right and that everybody enter.
Iedereen die beweert wij zijn de kerk, wij zijn de kerk. Dat zou prachtig zijn als iedereen zich kan bekeren en goed zijn. En iedereen dan de hemel binnentreedt.
And be holy.
En heilig is.
But unfortunately,
maar helaas.
Everybody says, we are Christian, we are Christian.
Zegt iedereen, wij zijn christen, wij zijn christen.
But when you look at their lives, it does not tally.
Maar kijk je naar hun levens, dan stemmen deze niet overeen daarmee.
The Lord Jesus said, he himself in his word.
De Heere Jezus zei, hij zelf in zijn woord.
In the book of Luke chapter 9 verse 23, that has been our benchmark scripture, our reference scripture for quite some time now.
In het boek hoofdstuk 9 vers 23, dat is ons maatgevende vers geweest, ons referente schriftgedeelte, een behoorlijke tijd nu.
When Jesus stepped forward,
toen Jezus naar voren trad
and decided to identify his church,
en besloot om aan te geven wie zijn kerk is.
Decided to speak openly and tell the whole earth, heaven and earth, that this shall be my church.
Besloot om vrijuit te spreken en de hele aarde te vertellen, hemel en aarde, zeggende, dit zal mijn kerk zijn.
He defined his followers.
Hij beschreef zijn volgelingen.
He defined his disciples.
Hij beschreef zijn discipelen.
He defined the true Christian believer.
Hij beschrijft de ware christelijk gelovigen.
And that scripture.
En dat schriftgedeelte.
Again, we read it now.
Wij lezen het nu weer.
The book of Luke, can we be there just that we may touch base with all those that have just joined us in?
Het boek Lucas, ga daarheen met mij om een basis te leggen met diegenen die net zijn gaan deelnemen.
Turn with me to the book of Luke chapter 9, 23.
Ga met mij naar het boek Lucas hoofdstuk 9, 23.
Halleluja.
Halleluja.
Luke chapter 9, what has been the benchmark scripture, our reference scripture for some time now?
Lucas hoofdstuk 9, wat het maatgevende schriftgedeelte is geweest, sinds enige tijd nu ons referente schriftgedeelte.
And he says the following.
En hij zegt het volgende.
Then he said to them all.
Hij zei tegen allen.
Whoever wants to be my disciple.
Als iemand achter mij wil komen.
Must deny himself.
Moet hij zichzelf verloochenen.
And take up their cross daily.
Zijn kruis dagelijks opnemen.
And follow me.
En mij volgen.
And then in there he says, whoever wants to save his life in this life will lose it.
En dan zegt hij daar, wie zijn leven wil behouden in dit leven, die zal het verliezen.
And whoever loses their life for my sake, he says.
Maar wie zijn leven verliezen zal Omwille van mij, zegt hij,
will gain eternal life.
Die zal het eeuwige leven verkrijgen.
So that has been our reference scripture for some time now.
Dus dat is ons referente vers geweest sinds enige tijd nu.
And we see very clearly.
En wij zien heel duidelijk
dat de Lord kwam om redeem fallen man. Yep. On the earth.
Dat de Heere kwam om de gevallen mens te verlossen op de aarde.
And in that mission,
en in die missie
he went straight to the cross.
Ging hij rechtstreeks naar het kruis.
And redeemed mankind.
En verloste de mensheid.
And when he finished the job,
en toen hij het werk volbracht had,
when it's now time to leave,
als het nu tijd voor vertrek is,
then he defines his church.
Dan beschrijft hij zijn kerk.
And he uses the very cross to define his church.
Hij gebruikt juist het kruis om zijn kerk te beschrijven.
And he says,
en hij zegt
that his church,
dat zijn kerk
is true follower.
Zijn ware volgelingen.
His disciples.
Zijn discipelen.
A true Christian believer.
De ware christelijk gelovige.
Is one that must deny himself.
Er één is die zichzelf moet verloochenen.
Herself.
Haarzelf.
Deny themselves.
Zichzelf verloochenen.
And pick up their cross. On a daily basis.
En hun kruis dagelijks opnemen.
Daily.
Dagelijks.
And follow him.
En hem volgen.
So he uses the cross to define his church.
Dus hij gebruikt het kruis om zijn kerk te beschrijven.
And we see that that is where exactly the problem is.
En wij zien dat precies daar het probleem ligt.
In the present day church.
In de hedendaagse kerk.
Because you find that the modern day church has actually trashed the cross.
Want wij ontdekken dat de moderne hedendaagse kerk feitelijk het kruis heeft weggegooid.
The gospel of the cross as you have seen across our series.
Het evangelie van het kruis, zoals u het in deze serie heeft gezien,
is a gospel of suffering.
Is een evangelie van lijden.
Is a gospel of pain.
Is een evangelie van pijn.
It calls you to suffer with Christ.
Het roept u op om te lijden met Christus.
That on that day of glorification,
zodat op die dag van verheerlijking,
when Christ be revealed,
de Christus geopenbaard wordt,
that you may also be glorified with him.
Opdat u ook met hem verheerlijkt zal worden.
That is what we have seen essentially.
Dat is wat wij in essentie gezien hebben.
And so now it has become clear.
En dus nu is het duidelijk geworden
that his church,
dat zijn kerk
is the church that denies herself,
de kerk is die haarzelf verloochent en haar kruis dagelijks opneemt. Het sleutelwoord is dagelijks.
Daily basis.
Op dagelijkse basis.
And so now,
en dus nu,
having known that,
dat nu wetende,
when we look at the church,
als wij naar de kerk kijken, dan zullen zij zeggen, nee, nu hebben we het begrepen. Wij hebben het kruis op dagelijkse basis op te nemen.
But I'm saying,
maar ik zeg,
that now when you look at the church, you give it a panoramic view across the globe.
Dat wanneer u nu naar de kerk kijkt, wij kijken over de hele aardbol van bovenaf.
Then you realize,
dan beseft u
that there is a problem.
Dat er een probleem is.
And that is the problem I want to address today.
En dat is het probleem dat ik vandaag wil aankaarten.
That even as they have known that they must pick up their cross on a daily basis.
Dat ook al weten zij dat zij hun kruis moeten opnemen. Op dagelijkse basis.
When you look at them,
kijken wij naar hen.
They still don't measure up to befit the gospel of the cross and the blood of Jesus.
Dan voldoen zij nog steeds niet aan de maatstaven die passen bij het evangelie van het kruis en het bloed van Jezus.
And he's saying,
en hij zegt
that people get born again.
Dat mensen wedergeboren worden.
And you see that when they get born again,
en wij zien dat wanneer zij wedergeboren worden,
receiving Jesus,
Jezus aannemen,
they receive the salvation of the grace.
Zij ontvangen de behoudenis door genade.
And then now,
en daarna dan nu,
after that,
daarna,
you see that they are still struggling with sin.
Dan ziet u dat zij nog steeds aan het worstelen zijn met de zonde.
That is where I want to dwell tonight.
Daar wil ik vanavond bij stilstaan.
Area.
Een heel gevoelig gebied.
Is it possible at all?
Kan het überhaupt zo zijn?
That the salvation of the grace that Jesus dispensed to the church.
Dat de behoudenis door genade die Jezus aan de kerk gaf.
Can help the church.
De kerk kan helpen.
Is it possible?
Is dat mogelijk?
That the salvation of the grace that Jesus paid such a horrendous, horrendous, horrendous price for at the Calvary cross.
Dat de behoudenis door genade, waar Jezus zo'n verschrikkelijke, verschrikkelijke, verschrikkelijke prijs voor betaald heeft, aan het kruis van Golgotha.
With his own life.
Met zijn eigen leven.
Is it possible?
Is het mogelijk?
That when he died on the cross.
Dat toen hij stierf aan het kruis.
And then he delivered mankind.
En hij toen de mensheid bevrijdde.
Went down.
Naar beneden ging.
And came up.
En eruit kwam.
Is it possible then?
Is het dan mogelijk?
For that salvation when a Christian receives it.
Dat voor die behoudenis wanneer een christen deze ontvangt.
Is it possible?
Is het mogelijk?
For it to finally, ultimately deliver you from sin.
Om u eindelijk en uiteindelijk te bevrijden van de zonde.
While you're still on the earth here.
Terwijl u hier nog op de aarde bent.
That is the sensitive question I want to ask tonight.
Dat is de gevoelige vraag die ik vanavond wil stellen.
When you look at the church, the way they are walking today.
Dus kijkt u naar de kerk, naar wat vandaag de dag hun wandel is.
Then you realize.
Dan beseft u.
That there is a problem somewhere.
Dat er ergens een probleem is.
And so,
en dus.
As though they are saying,
het is alsof zij zeggen.
That the salvation of the grace they received,
dat de behoudenis door genade die zij ontvingen.
Was not able to deliver them completely.
Hun niet compleet kon bevrijden.
And that's why I want to advance this conversation to a higher notch.
En daarom wil ik dit gesprek op een hoger niveau brengen.
Because
omdat.
We have seen. That you must repent to receive the Lord.
Dat u berouw over uw zonde moet tonen om de Heere te ontvangen.
And now we have seen that you must take up your cross.
En nu hebben wij gezien dat u uw kruis moet opnemen.
On a daily basis.
Op dagelijkse basis.
And follow Jesus.
En Jezus volgen.
Now.
Nu.
How then can we go deeper?
Hoe kunnen wij dan dieper gaan? En hoger.
That we may now see how that salvation can totally redeem you, deliver you from sin.
Zodat wij nu kunnen zien hoe die behoudenis u volledig kan bevrijden, verlossen van de zonde.
The reason I say so.
De reden dat ik dat zeg.
For example.
Bijvoorbeeld.
If you look at the Church of Christ, their worship practice at this hour.
Kijkt u naar de kerk van Christus, hun manier van aanbidden op dit uur.
It's as though they are saying,
dan is het alsof zij zeggen
that the blood of Jesus is not sufficient.
Dat het bloed van Jezus ontoereikend is.
And that's why I have again and again read for you.
En daarom heb ik steeds weer voor u gelezen.
The book of Hebrews chapter 6 verses 4 to 6.
Het boek Hebreeën hoofdstuk 6 de versen 4 tot en met 6.
Turn with me to Hebrews.
Ga met mij naar Hebreeën.
In this introduction tonight.
In deze introductie vanavond.
A straight talk with the church.
Een eerlijk gesprek met de kerk.
Hebrews chapter 6.
Hebreeën hoofdstuk 6.
Verses 4 to 6.
De versen 4 tot en met 6.
The reason he says the following, he warns the church in this way.
De reden dat hij het volgende zegt, op deze manier de kerk waarschuwt.
Because he found that they are born again.
Is omdat hij ontdekte dat zij wedergeboren zijn.
But something went wrong.
Maar iets ging er verkeerd.
He says it is impossible.
Hij zegt, het is onmogelijk.
If I were you and I meet that word impossible, I would underline it.
Als ik u was en ik zou dat woord onmogelijk tegenkomen, dan zou ik dat onderstrepen.
Or I would highlight it.
Of ik zou het arceren.
It is impossible for those who have once been enlightened.
Want het is onmogelijk voor hen die eens verlicht zijn geweest.
Who have tasted the heavenly gift,
die de hemelse gave geproefd hebben.
Who have shared in the Holy Spirit,
en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest.
Who have tasted the goodness of the word of God,
en die het goede woord van God geproefd hebben.
And the powers of the coming age,
en de krachten van de komende wereld.
And it's impossible if they fall away.
En het is onmogelijk als zij daarna afvallig worden.
To be brought back to repentance.
Om hen weer opnieuw tot bekering te brengen.
Because to their loss, they are crucifying the Son of God all over again.
Omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen.
And subjecting him to public shame.
En hem openlijk te schande maken.
Subjecting Jesus to public disgrace.
Jezus openlijk onteren.
Who is that the Lord is talking about?
Over wie spreekt de Heere?
Saying it is impossible for those who have once been enlightened.
Hij zegt, want het is onmogelijk voor hen die eens verlicht zijn geweest.
The Bible considers that only the church is enlightened.
De Bijbel gaat ervan uit dat alleen de kerk verlicht is.
Only the Christian believer is enlightened.
Dat alleen de christelijk gelovige verlicht is.
So those who have tasted the heavenly gift.
Hij zegt zij die de hemelse gaven geproefd hebben.
And shared in the Holy Spirit.
En deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest.
Only the church has tasted the heavenly gift.
Alleen de kerk heeft van de hemelse gaven geproefd.
And tasted of the Holy Spirit, experienced the Holy Spirit.
En heeft geproefd van de Heilige Geest. Heeft de Heilige Geest ervaren.
As first fruits of what is going to happen inside heaven.
Als eerste vruchten van wat er in de hemel gaat gebeuren.
And he's saying,
en hij zegt.
Who have tasted the goodness of the word of God.
Die het goede woord geproefd hebben.
Powers of the coming age.
En de krachten van de komende wereld.
That is the church.
Dat is de kerk.
That is the church the Lord is addressing.
Dat is de kerk tegen wie de Heere het heeft.
And he saw that something was wrong.
En hij zag dat er iets mis was.
That while they were saying they were born again.
Dat ook al zeiden zij dat zij wedergeboren waren.
That their Christianity was not measuring up to the salvation of the grace.
Dat hun christendom niet voldeed aan de maatstaven van de behoudenis door genade.
Turn to chapter 10 of Hebrews.
Ga naar hoofdstuk 10 van Hebreeën.
Hebrews chapter 10.
Hebreeën hoofdstuk 10
en verses 26-31.
En de versen 26 tot en met 31.
He says the following.
Hij zegt het volgende.
If we deliberately keep on sinning,
want als wij willens en wetens zondigen,
after we've received the knowledge of the truth,
nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben,
no sacrifice for sins is left,
blijft er geen slachtoffer voor de zonden meer over.
But only the fearful expectation of judgment,
maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel
and of raging fire,
en verzengend vuur
that will consume the enemies of God,
dat de tegenstanders van God zal verslinden.
Anyone who rejected the law of Moses died without mercy on the testimony of two or three witnesses.
Als iemand de wet van Mozes teniet gedaan heeft, moet hij sterven zonder barmhartigheid op het woord van twee of drie getuigen.
How much more severely do you think someone deserves to be punished who has trampled the Son of God underfoot?
Hoeveel te zwaarder straf denkt u zal hij waard geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft?
Who has treated as an holy thing the blood of the covenant that sanctified him?
En het bloed van het verbond waardoor hij geheiligd was onrein geacht heeft.
And who has insulted the spirit of grace.
En de geest van de genade gesmaad heeft.
But we know him who said,
wij kennen immers hem die gezegd heeft.
It is mine to avenge.
Mij komt de wraak toe.
I will repay.
Ik zal het vergelden.
And again the Lord will judge his people.
En verder, de Heere zal zijn volk oordelen.
It's a dreadful thing to fall into the hands of the living God judging you.
Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God die u oordeelt.
In Spanish they say horrenda cosa, is horrendous, a horrendous thing. Horrenda cosa, to fall in the hands of the living God, it's horrendous they call it.
In het Spaans zegt men, net als in het Nederlands, het is iets vreselijks. Ze noemen het vreselijk.
Halleluja.
Halleluja.
And so again there.
En dus weer daar.
He's talking to the church.
Spreekt hij de kerk toe.
It is the church he is warning.
Het is de kerk die hij waarschuwt.
He's saying this deliberate sin you see in the present day church.
Hij zegt dit bewuste zondigen dat wij zien in de hedendaagse kerk.
He says absolutely deadly.
Hij zegt absoluut dodelijk.
It defines the perilousness of this day.
Het beschrijft het gevaar van deze huidige dag.
And there is great danger.
En er is groot gevaar.
That the church that has received Christ,
dat de kerk die Christus heeft aangenomen,
received the salvation of the grace,
de behoudenis door genade heeft ontvangen,
can go back again and recycle into sin,
weer terug kan gaan en terugvallen in de zonde.
Turn to 2 Peter.
Ga naar 2 Petrus.
2 Peter chapter 2, 19-22.
2 Petrus hoofdstuk 2, 19 tot en met 22.
He says the following.
Hij zegt het volgende.
2 Peter 2, 19, he says, they promise them freedom.
2 Petrus 2, 19, hij zegt, zij beloven hen vrijheid.
While they themselves are slaves of depravity.
Terwijl zij zelf slaven van de verdorvenheid zijn.
For people are slaves of whatever has mastered them.
Want door wie iemand overwonnen is, van hem is hij ook slaaf geworden.
For a man, the other version say, for a man is a slave of whatever has mastered him.
Een andere Bijbelversie zegt, een mens is slaaf geworden van wat hem overwonnen heeft.
If they have escaped the corruption of the world by knowing our Lord and Savior Jesus Christ.
Want als zij de besmettingen van de wereld ontvlucht zijn door de kennis van de Here en zaligmaker Jezus Christus,
and I again entangled in it,
maar daarin opnieuw verwikkeld raken
and are overcome,
en daardoor overwonnen worden,
they are worse off at the end than they were in the beginning.
Dan is voor hen het laatste erger geworden dan het eerste.
It would have been better for them not to have known the way of righteousness.
Het zou immers beter voor hen geweest zijn dat zij de weg van de gerechtigheid niet gekend hadden,
than to have known it and then turned their backs on the sacred command that was passed on to them.
Dan dat zij, nadat zij die hebben leren kennen, zich weer afkeren van het heilige gebod dat hun overgeleverd was.
Of them the proverbs are true.
Maar hun is overkomen wat een waar spreekwoord zegt.
A dog returns to his vomit.
De hond is teruggekeerd naar zijn eigen uitbraaksel.
And the soul that is washed returns to her wallowing in the mud.
En de gewassen zeug naar het rondwentelen in de modder.
This is very serious.
Dit is heel ernstig.
So these three scriptures I've read,
dus deze drie schriftgedeelten die ik gelezen heb,
whichever way you want to put it,
hoe je het ook wilt zeggen,
is defining the Lord rebuking the abuse of the grace.
Zijn een beschrijving van de Here die het misbruik van de genade vermaant.
The Lord rebuking Christians, that is the church he is talking to.
De Here vermaant christenen, dat is de kerk waar hij tegen spreekt.
He's talking to the body of Christ.
Hij heeft het tegen het lichaam van Christus.
And he says to their lost, they're crucifying the Son of God all over again.
En hij zegt, zij kruisigen voor zichzelf de Zoon van God opnieuw.
And that's why,
en dat is waarom.
Tonight I want to address this matter of perpetual sin in the church.
Ik vanavond deze kwestie aan wil kaarten van de doorgaande zonden in de kerk.
Is it possible that the salvation of the grace that we received had won for us on the Calvary cross?
Is het mogelijk dat de behoudenis door genade die wij ontvangen hebben tegen een zware prijs gewonnen voor ons aan het Golgotha kruis?
By Jesus paying with his own life.
Betaald door Jezus met zijn eigen leven.
On the Calvary cross.
Aan het kruis van Golgotha.
Is it possible for that salvation to totally deliver us, to be born again and totally deliver us from sin?
Is het mogelijk dat die behoudenis ons totaal bevrijdt om erdoor wedergeboren te zijn en ons helemaal te bevrijden van de zonde?
In this time.
In deze tijd.
These are the kinds of questions the present day church needs to be addressing herself to.
Dit zijn de soort vragen die de hedendaagse kerk zichzelf moet stellen.
To address this perpetual pandemic and perennial sin inside the church year in year out.
Om deze doorgaande pandemie aan te kaarten en hardnekkige zonden in de kerk jaar in jaar uit.
Because we have seen.
Want wij hebben gezien.
That without holiness,
dat zonder heiligheid,
nobody will see the Lord.
Niemand de Here zal zien.
So then it becomes absolutely critical that we address ourselves to this situation in the church.
Dus dan wordt het absoluut van groot belang dat wij onszelf aanspreken over deze situatie in de kerk.
And so blessed people.
En dus gezegende mensen.
The Bible is so clear. The Lord comes out very clearly.
De Bijbel is zo duidelijk. De Heer komt heel helder naar voren.
I want to walk you.
Vandaag wil ik met u oplopen
to a very powerful realm.
Naar een heel krachtig domein.
To look at the state.
Om naar de staat te kijken.
The state of the church.
De staat van de kerk.
And what salvation is able to do.
En wat de behoudenis kan doen.
That you may now walk into the realm of sinlessness without sin. Walk as a Christian sensitive to sin.
Opdat u nu zult wandelen in het domein van zondeloosheid. Zonder zonden, als een christen, gevoelig voor wat zondig is.
Rejecting sin.
De zonde afwijzen.
Denouncing sin.
De zonde verwerpen.
Separating from sin.
U afzonderen van de zonde.
The Lord was very clear.
De Heer was heel duidelijk.
He did not bring us a salvation that is not able.
Hij bracht ons geen behoudenis die er niet toe in staat is.
Halleluja.
Halleluja.
And so.
En dus.
When you look at the state of the church,
als wij kijken naar de staat van de kerk,
you see that there is sin despite salvation.
Dan ziet u dat er zonden zijn, Ondanks de behoudenis.
And so,
en dus.
And we saw that the cross,
en wij zagen dat het kruis.
The cross of Jesus,
het kruis van Jezus.
Is a must,
een moeten is.
For you to be called a Christian.
Wilt u christen genoemd worden?
Now we have seen the proper definition of the true Christian, the true church of Christ in this age.
Nu hebben wij de juiste definitie van een ware christen, de ware kerk van Christus gezien in dit tijdperk.
That for you to be called the church of Christ, a Christian, a true follower of Christ.
Dat wilt u de kerk van Christus genoemd worden, een christen, een ware volgeling van Christus.
He says,
hij zegt,
you must deny yourself.
Dan moet u zichzelf verloochenen
and pick up your cross.
En uw kruis opnemen
and follow him.
En hem volgen.